Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Sophie Willems te gast. Zij is de directrice van het Veer. Dit is de therapeutische kinderdagopvang waar Aaron, mijn zoontje, naartoe gaat. Het Veer is dus zowel een multifunctioneel centrum, afgekort MFC, als een centrum ambulante revalidatie, afgekort CAR. We praten over wat het allemaal betekent en wanneer je hier terecht kan. Maar eerst het gedicht van de aflevering, genaamd MFC. Mijn hart is o zo dankbaar voor wat hier wordt gedaan. Elke dag staan jullie klaar, die lach is er spontaan. Hier kan hij ontplooien, op zijn eigen tempo groeien, mini mijlpalen voltooien, gewoonweg openbloeien. Therapie is er op maat, disciplines bij de vleet. Steunend met goede raad, maakt het plaatje compleet. Laat het dus duidelijk zijn, jullie doen schitterend werk. Een belangrijke schakel in de lijn, want samen staan we sterk. Dag Sophie, welkom in de podcast.
Dag Lien, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan, want het is eigenlijk wel leuk om jou eens als gast te hebben. Hè. We kennen elkaar eigenlijk voornamelijk via de ouderraad van het Veer, waar ik deel van uitmaak.
Dat klopt.
Daar zien we elkaar ook eigenlijk wel het meest, maar ook al eens in de gangen, hè?
Ja, zeker.
Ja. Nu, daar over die ouderraad zullen we straks zeker nog wel wat inpikken. Maar laat ons misschien eerst eventjes beginnen met jou. Hè? Eventjes kennismaken wie dat jij bent en hoe dat jij bij het Veer bent terechtgekomen.
Oké, dus ja, ik ben Sophie Willems. Ik ben sinds september 2021 directie van het therapeutisch kinderdagverblijf in het Veer. Voordien was ik ruim 20 jaar werkzaam in een centrum voor ambulante revalidatie in een CAR, maar in de Gentse regio. Daar werkte ik deeltijds als logopediste en deeltijds als coördinator van een multidisciplinair team, een MDT-team. Dat is eigenlijk een dienst die aanvragen doet voor personen met een handicap. Dat kan gaan over zowel een vraag naar zorgondersteuning of een vraag naar tegemoetkoming voor terugbetaling bij aankoop van hulpmiddelen. Vanuit die functie ben ik dan eigenlijk wel in aanraking gekomen met Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zetelde ik in werkgroepen, zat ik ook in het bestuur van de koepelorganisatie van die multidisciplinaire teams. En begon zowel wat mijn interesse in de meer beleidsmatige opdrachten te komen. En in mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging, na ruim 20 jaar werkervaring, kwam ik de vacature van het Veer tegen. En dat bleek eigenlijk een grote match. En vooral ook het kleinschalige van onze organisatie en het familiale gevoel dat er heerst, overtuigde mij om daar de stap voor te zetten.
Ja. Oké, fijn. Nu, voor de luisteraars die het Veer niet kennen, dat is gelegen in Sint-Niklaas, dat is in Oost-Vlaanderen in België. Maar welke regio of werkingsgebied hebben jullie? Als ik dat zo kan vragen, ik weet niet of dat klopt.
Ja, zeker en vast. Ja, wij zijn inderdaad in het centrum van Sint-Niklaas gelegen. En eigenlijk is onze ruimste regio de regio Waasland. Hè.
Ah, ja.
Nu, voor het MFC is dat zeker zo. En nog een beetje ruimer dan Waasland. Hè. We hebben enerzijds natuurlijk de Nederlandse grens tot waar ons gebied loopt. Anderzijds richting Antwerpen is het een beetje tot aan de Schelde, tot aan het water.
Ah, ja.
Hè, maar dan verder, als we meer richting Gentse gaan of Dendermonde, zit Zeelen, Hamme, dat zit daar zo nog wel een beetje bij.
Okay.
Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat is ook nog de praktische haalbaarheid, hè, voor ouders en gezinnen die gebruik maken van onze zorg.
Ja, tuurlijk. Ja.
Nu, binnen het Veer hebben we enerzijds het MFC, Therapeutisch Kinderdagverblijf, maar daarnaast is nog een andere grote organisatie, het Centrum voor Ambulante Revalidatie.
Mm-hmm.
En zij hebben binnen het Waasland wel wat samenwerkingsafspraken met andere centra. Okay. Want je hebt ook een centrum in Beveren, in Lokeren, in Zeelen. Dus daar is hun regio wel wat kleiner dan de onze als MFC.
Ah ja, op die manier. Oké.
Okay. Ja.
Ja. Je vermeldt het al, hè? Dus het Veer bestaat uit twee grote delen, het MFC en het CAR. Ik denk dat het handigste is om vanaf nu gewoon met die afkortingen te praten voor de luisteraars. Nog één keer, het MFC is het multifunctioneel centrum of het therapeutische kinderdagopvang.
Ja. Mm-hmm.
En dan het CAR is het centrum ambulante revalidatie.
Klopt.
Dus laat ons misschien eerst eventjes wat focussen op het MFC. Wij kwamen daar voor het eerst in aanraking mee als Aaron, ik denk rond een jaar ja, de leeftijd van 1 jaar, zijn we eigenlijk in het COS terechtgekomen, het Centrum Ontwikkelingsstoornis. En zij hadden toch eigenlijk wel gezegd van, Aaron past echt wel in een MFC. En dan weet ik nog dat zij voor het ticketje gezorgd hebben. Hè, maar daar komen we later nog wel op terug, op hoe dat loopt, hè, zo aanmelden. En dan kwam die in september 2022 voor het eerst in het knuffelklasje terecht, hè, van het MFC.
Ja.
Zullen we misschien eens inzoomen wat dat dan eigenlijk juist betekent? Wat kunnen mensen zich voorstellen bij een MFC?
Ja, wel, MFC, Multifunctioneel Centrum, richt zich eigenlijk tot personen met een handicap, met een beperking. En eigenlijk kan dat tot de leeftijd van 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen zelfs verlengbaar tot 25 jaar.
Okay.
Het zijn eigenlijk personen die nood hebben aan een specifieke ondersteuning. En binnen het centrum wordt er dan eigenlijk begeleiding geboden, dagopvang en soms ook verblijf. En een MFC is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH, zeggen we afgekort. Maar om gebruik te kunnen maken van de ondersteuning in ons centrum, heb je inderdaad een ticketje, wat je noemt, of een geldige jeugdhulpbeslissing nodig. En die kan aangevraagd worden bij de intersectorale toegangspoort.
Ja.
Nu, ons MFC wordt ook therapeutisch kinderdagverblijf genoemd, omdat het eigenlijk ontstaan is vanuit een hulpvraag die men had voor vooral heel jonge kinderen, hè, kinderen van 0 tot 6 jaar, waar men zag van eigenlijk in de reguliere kinderopvang kunnen wij niet terecht met een kind met soms een speciale zorgbehoefte. Er is nood aan een gespecialiseerd of therapeutische kinderopvang. Maar dat is niet altijd voor elk MFC het geval, dat die focus zo ligt op die heel jonge kinderen.
Ah ja, oké, dat wisselt.
Ja,
ah ja. Ja. Ja, want dat wist ik eigenlijk inderdaad niet hoe verschillend MFC's zo kunnen zijn ten opzichte van elkaar. Hè? Maar dat gaat misschien gaandeweg nog wel wat duidelijker worden.
Ja.
Dus qua doelgroep is de focus bij het MFC van het VEER wel meer op 0 en 6 jaar, hè?
Ja, eigenlijk hebben wij plaats, zegt men, van voor 46 kinderen. En eigenlijk zijn er 10 plaatsen voor 6 plus kinderen. Dus de hoofdmoot zijn eigenlijk de doelgroep kinderen 0 tot 6 jaar. Qua doelgroep zijn het eigenlijk kinderen met mentale beperking. En dat kan gepaard gaan in combinatie met een motorische beperking of met autisme. Als we kijken naar de kinderen die ouder zijn dan 6 jaar, zijn het kinderen met een ernstige mentale beperking in combinatie met een motorische stoornis. Bij sommige van hen merken we dat ze dan wel in aanmerking komen voor buitengewoon secundair of buitengewoon onderwijs type 2, maar dat ze er nog niet klaar voor zijn. En vandaar dat ze dan eigenlijk met een geïntegreerd aanbod onderwijs nog wat langer bij ons in het VEER blijven, om nadien mogelijk wel die overstap te maken naar buitengewoon onderwijs. Maar er zijn ook kinderen waarbij we merken, door de ernst van de problematiek, vaak ook gepaardgaand met ernstige medische problematiek daar nog bij, dat zij eigenlijk een vrijstelling van leerplicht hebben en geen onderwijs volgen. En dan kunnen zij ook wel langer bij ons in het VEER blijven.
Daar komen we straks nog wel iets op terug, denk ik. Wanneer dat dan sprake is van uitstromen.
Ja.
Klopt het dat bij sommige MFC's dat er ook mogelijkheid is tot overnachten of dat ze ook in het weekend kunnen verblijven?
Dat kan zeker, ja. Dus zoals daarnet gezegd, heb je zowel begeleiding, dat is dan meer contextbegeleiding, dat je ergens thuis ook ondersteuning gaat geven aan de ouders in de ondersteuning van een kind. Maar dus een groot deel is de dagopvang en dan zijn er ook multifunctionele centra die verblijf aanbieden. Het aantal nachten dat een kind of een jongere daar verblijft, kan verschillend zijn. Dat kan 7 op 7 zijn, dus ook in het weekend kan 5 op 7 zijn. Sommigen maken misschien enkel in schoolvakanties tijdelijk gebruik van het verblijf. Maar dat kan zeker. Alleen is ons MFC niet erkend voor verblijf, hebben we ook de infrastructuur niet. Dus bieden wij enkel dagopvang aan en begeleiding.
Zullen we misschien eventjes inzoomen op hoe dat je een kind kan aanmelden? Hoe verloopt zo'n aanmeldingsproces dan?
Bij ons in het VEER bekijken we dat wel een beetje ruimer. Heel vaak komen ouders met een hulpvraag, een zorgvraag, tenzij ze soms al een beetje geleid zijn vanuit een andere organisatie, ja, en gebeurt die aanmelding telefonisch. We hebben één onthaal, zowel voor het CAR als voor het MFC. Dus vanuit het beluisteren van de hulpvraag zullen zij al een beetje toeleiden naar één van onze beide diensten. Nu, eenmaal dat de hulpvraag wat verder uitgeklaard is, kan dat ook zijn dat er een switch is. Dat we aanvankelijk misschien het gevoel hebben, het is een vraag voor MFC, maar er kan eigenlijk ook gewoon ondersteuning vanuit het CAR gebeuren, of ook omgekeerd. Hè. Dus dat wordt wel altijd nauw bekeken. Dat is ook wel fijn aan die twee diensten op één werkplek te hebben.
Zeker.
Eenmaal het duidelijk is dat het eigenlijk echt een vraag is voor ons MFC, dan gaat er in eerste instantie een rondleiding door. Dat is met de maatschappelijke assistenten en de ouders of soms ook de doorverwijzer die meekomt met de ouders. Waarbij het belangrijk is dat ouders kunnen kennismaken met onze dienst en kunnen kijken, kunnen voelen, denk ik, van is die dienst passend voor de zorg die ik voor ogen heb voor mijn kind.
Ja, want ik vond dat wel een heel zinvol iets, omdat... Ja, zeker bij ons, Aaron, ook ons eerste kindje. Hè, dat wordt dan ineens met zo'n heftige ontwikkelingsachterstand al geconfronteerd. En ineens kom je in een hele wereld terecht. Hè. Dat is iets helemaal anders als je dat niet kent. En dan is dat wel fijn om dan zo'n beter beeld te krijgen van... Ah ja, oh, dat zijn eigenlijk wel gezellige klasjes. En oh, dat wordt hier heel veel mooi aangepast speelgoed en ruimtes ingericht en... Er is heel veel voorhanden wat we thuis niet hebben, bijvoorbeeld. En ik weet niet, dat gaf mij wel extra de bevestiging. Ook al was het iets heel eng in het begin. En wilt je daar eigenlijk geen nood toe hebben om daar naar te moeten gaan? Hè?
Ja.
Anderzijds voelde ook direct zo die dankbaarheid van, oh ja, dit is precies wel iets wat hij nodig heeft. En dat is die rondleiding, is al een eerste stap toe, vind ik.
Ja, fijn om te horen dat dat dus zeker zijn zinvolheid heeft. Ja, ik denk ook, je kan het wel uitleggen, je kan erover lezen, maar het echt zien en er eens komen kijken, maakt toch dat je het beter aanvoelt. Ja. En ja, wat heel belangrijk is, denk ik. Hè. Zeker ouders zitten in die fase nog enorm in verwerkingsfase.
Zeker.
Dus ik denk dat het belangrijk is, ja, dat je dat met alle rust doet en ook met alle openheid in communicatie om te zien van oké, waar zijn jullie noden en kunnen wij aan jullie noden voldoen. Het is langs beide kanten belangrijk hè, om te kijken van is dit echt de passende zorgvorm voor het kind. Hè? Want wij als MFC moeten dat ook bekijken. Vandaar dat er ook na de rondleiding, dat kan enige tijd later zijn, maar dat er ook een onderzoek plaatsvindt hè, waarbij er een gesprek is met de arts van ons multifunctioneel centrum, maar ook met de orthopedagogen, de sociaal assistent is er ook bij om een beetje het functioneren en de noden van het zorgkindje in kaart te brengen en te kijken van hebben wij het gevoel dat wij daar voldoende antwoord kunnen op bieden.
Mm-hmm. Ja. En kan je zo een beetje een inschatting geven in tijd? Hoeveel tijd vraagt zo'n aanmeldingsprocedure vooraleer dat je te horen krijgt, je komt in aanmerking of niet?
Wel, eigenlijk hebben wij wel het gevoel, terwijl dat niet standaard zo is, maar dat wij een klein beetje in schooljaren werken. Hè. Dus er zijn heel veel kinderen die bij een nieuw schooljaar instarten bij ons. Maar dat kan zeker en vast ook eens midden in het schooljaar zijn. Als een kindje in het veer gestopt is, ja, dan is er een open plaats. Dan gaan wij natuurlijk kijken om het terug in te vullen. Maar in die zin is wel vaak zo september een turnover moment. Dus ja, heb jij in oktober dan aangemeld, dan duurt het wel wat langer, omdat we weten, eigenlijk zitten we een beetje vast met onze plaatsen voor het komende schooljaar. Of je maakt in mei een aanmelding, dan is het wat korter. Nu, dat gaat allemaal over onze interne aanmelding. Hè.
Ja.
Eenmaal je dan voelt, allee, dat kan daarvoor gebeurd zijn, het administratieve aanmeldingsproces dan bij die toegangspoort, zoals ik daarnet vermeldde. Het kan ook dat mensen pas daarna in actie schieten voor dat administratieve.
Ah ja, dat is niet per se een voorwaarde om al te hebben dan.
Nee, het is wel zeker een voorwaarde om te starten, maar nog niet voordat jij op een rondleiding komt of op onderzoek. Zoals u daarnet vertelde, is het bij jullie via COS, het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Zij hebben zelf ook een MDT-team, zo'n multidisciplinair team die een aanvraag in orde maakt. En dan heb je soms wel al jouw beslissing of toch jouw verslag van het klopt dat dit kind nood heeft aan die vorm van ondersteuning. Maar het kan ook dat mensen eerst komen kijken en dat we ze dan nog moeten verwijzen naar zo'n multidisciplinair team. Dat kan verbonden zijn ook aan een mutualiteit, dat kan aan een revalidatiecentrum verbonden zijn. Dus het is niet enkel een COS die dergelijk team heeft, maar dat zij dan dus nog het administratieve proces in gang moeten zetten.
Ja, En hoe heet dat documentje dan effectief, dat je dan zeker moet hebben?
We spreken eigenlijk in de dagdagelijkse over een A-document, de A van aanmeldingsdocument. Hè. In zo'n document wordt eigenlijk de hele gezinssituatie beschreven. Is ook heel belangrijk natuurlijk om te gaan benoemen over welke beperking, welke stoornis het kind, welke beperking die heeft, om daarmee dan eigenlijk ook die specifieke zorg te kunnen aanvragen. En ook belangrijk, hè, van wat verwachten we vanuit die zorg? Is er nood aan therapie? Is er nood aan gespecialiseerde dagopvang? Inderdaad. Dus met dat document melden ze zich aan en kies je met het MDT eigenlijk samen ook al welke organisatie kan dit voor ons dan ook het best bieden.
Ja.
Afhankelijk van de doelgroep, maar zeker ook afhankelijk van de regio
Uiteraard.
Waar je woont, hè.
Want jullie beslissen dan, denk ik, een beetje intern waar het kindje dan juist in welke soort groep die dan
Klopt,
past,
ja.
hè?
Ja, want eigenlijk, wij hebben 6 leefgroepen. En dat is wel een klein beetje volgens functioneren van de kinderen. Zeker volgens aanbod. Hè. Is het een heel bazaal aanbod dat ze nodig hebben? Wat is hun mate van ontwikkelingsniveau? En op basis daarvan gaan we wel gaan kijken. Ook zijn het heel mobiele kinderen, zijn het minder mobiele kinderen? Ook in functie van veiligheid van de kinderen binnen de leefgroep moeten we wel kijken dat dat een beetje matcht met elkaar. En wordt er dan bekeken van hoeveel plaatsen in welke leefgroep
Ja.
hebben we. Ja.
Ja, en bij Aaron heet dat dus het knuffelklasje. Ik vond het al superleuk.
Ja, dat zijn
Leuke naam.
meestal onze jongsten die daar terechtkomen.
Ja,
ja, knuffel.
Ja,
klopt.
Inderdaad. Nu, jullie hebben een heel groot team, hè, en jullie werken duidelijk multidisciplinair. Je hebt er juist al een aantal laten vallen. Misschien is het goed om eens te overlopen welke disciplines dat er dan allemaal te werk gesteld zijn.
Ja, uiteraard beschikken wij over een heel groot aantal opvoedsters. Zij staan eigenlijk in voor de dagdagelijkse begeleiding van de kinderen. Meestal per leefgroep zijn dat 2 opvoedsters die verbonden zijn aan die groep. We hebben een grotere groep waar 10 kinderen in zitten en daar zijn 3 opvoedsters aan verbonden. Maar zij doen het werk inderdaad niet alleen. Zeker in het dagdagelijkse worden zij fel ondersteund door onze therapeuten. Qua therapeutische equipe beschikken wij over logopedisten, ergotherapeuten en uiteraard ook kinesietherapeuten. Ook de verpleegkundige is niet weg te denken in ons dagelijkse werking. En ook per team is er een goede opvolging en ondersteuning door een orthopedagoge. Die gaat het team eigenlijk ondersteunen, begeleiden, advies geven bij aanpak van een bepaalde gedragsproblematiek bij een kind. Die is ook heel fel betrokken bij de handelingsplanning. Dat zijn de gesprekken rond het functioneren en de doelen die we bij de kinderen zien. En dit in samenwerking met de ouders. In het centrum beschikken we ook over een coördinerend arts, dat is een kinderarts. Zij observeert op regelmatige basis de kinderen. Zij heeft ook contacten met de extern behandelende artsen van de kinderen, zodanig dat er ook op vlak van het medische een goed zorgplan kan uitgebouwd worden. In ons MFC kennen we ook een nauwe samenwerking met onderwijs. Voornamelijk vanuit de vinderij in Lokeren. Dus de aanwezigheid van juffen in ons sfeer valt ook niet te missen. Dat is zeker wel gekend. Ja, en die ploeg wordt ook verder goed aangestuurd door een coördinator van de opvoedsters en therapeuten. En onze maatschappelijke assistente is ook een heel belangrijke speelfiguur, denk ik. Hij is ook vaak de eerste persoon waar mensen die zich willen aanmelden mee kennis maken. Dus zeker haar contact met de gezinnen is van onschatbare waarde ook. Ja.
Ja.
Al deze ondersteuning met betrekking tot het kind en de context kan natuurlijk maar bestaan en vlot verlopen dankzij ook de hulp van onze ondersteunende diensten. Hè. Ons onthaal, de administratie, ook niet te vergeten onze logistieke ploeg. Hè. De poetsploeg die er moet voor zorgen dat de leefgroepen er netjes bij liggen. En zeker ook onze chauffeurs hè, die dag in dag uit instaan voor het vervoer van de kinderen van en naar het veer. Nu, dat zijn al heel wat disciplines binnen onze organisatie zelf. Daarnaast werken wij ook wel heel nauw samen met nog andere partners. We hebben heel wat kinderen met motorische problemen. Daarvoor zijn vaak aanpassingen van hulpmiddelen noodzakelijk. Zo hebben wij dan ook een wekelijks contactmoment met mensen van het OR-team. Dat zijn ook mensen gespecialiseerd in het aanpassen van hulpmiddelen die samen met onze eigen kinesietherapeuten gaan zoeken naar zitschalen op maat aangepast. aanpast voor het kind, of die staanplanken aanpassen, rolstoelaanpassing. Zij komen heel nauw samen bij ons of heel frequent, maar ook met andere diensten zoals Vigo of nog externe kinesietherapeuten voor ademhalingstherapie werken we nauw samen. We gaan eigenlijk gaan kijken wat hebben onze kinderen nodig, wat kunnen we zelf bieden en waarvoor kunnen we nog beroep doen op een samenwerkende partner.
Ja. Ortim is dan ook het bedrijf dat onze hulpmiddelen voor Aaron volledig maakt en die tevens ook de sponsor is van deze podcast. Dus een dikke merci. Ja, misschien voor mensen die er echt nog altijd niet echt zo'n beeld van kunnen vormen, is het misschien een idee om eens te overlopen wat er dan op een dag zoal gebeurt. Hè? Kunt je misschien een soort gemiddelde dagverloop overlopen of bespreken?
Ja, dat gaan we zeker doen. Wel, eigenlijk ongeveer de helft van onze kinderen die worden 's morgens afgehaald door een busje van het veer. Hè. En de andere kinderen die kunnen zelf naar het veer komen. En vanaf 7:45 kunnen zij eigenlijk terecht in onze vooropvang.
Mm-hmm.
Nu rond 9:15 wordt dan iedereen verwelkomd in zijn eigen leefgroep. Hè. Dus in de vooropvang zitten de kindjes gemengd. En vanaf 9:15 komen ze in de eigen leefgroep terecht. Dan is er meestal eerst een verzorgingsmoment. En daarna een openingsmomentje in de leefgroep. Dat is een dagelijks terugkerend ritueel met vrolijke liedjes of met herkenbare voorwerpen. Dat geeft ook een beetje structuur voor de kinderen en herkenbaarheid. Nadien is het eigenlijk tijd voor activiteiten die afgestemd zijn op de doelen en de interesses van de kinderen. Dus dat kan erg verschillend zijn. Dat kunnen individuele leermomenten zijn, zoals één taak doosjes maken of leren spelen met een bepaald materiaal. Maar dat kunnen ook groepsactiviteiten zijn, zoals beleven in muziek, wat BIM genoemd wordt, of eens een kookactiviteit, knutselen, een multisensorisch verhaal. We hebben ook om de 14 dagen de clinic-lounge die van leefgroep tot leefgroep gaan.
Super tof.
Wat ook altijd als een heel fijn moment aanzien wordt. En ja, dat is echt een meerwaarde mm-hmm. binnen de werking. In de voormiddag is er ook altijd tijd aan het geven van een 10 uurtje. Hè, want voeding en voeding nemen is niet altijd zo evident. Dus dat zijn toch ook wel momenten waar voldoende tijd en ondersteuning voor geboden moet worden. Doorheen de dag krijgen de kinderen ook een therapeutisch aanbod. Hè. Ze worden altijd multidisciplinair gevolgd door die therapeuten die ik daarnet opnoemde. Ook dat kan een individuele therapie zijn, maar ook de therapeuten voorzien zelf geregeld in de leefgroep een groepsactiviteit moment.
Ja.
Ze gaan ook ondersteunen in de leefgroep waar nodig. Hè. Stel dat er ergens een tekort is aan een opvoedster of door uitval van ziekte of dergelijke, mm-hmm. zijn zij ook de eerste om mee te helpen ondersteunen. Want we werken multidisciplinair, maar eigenlijk noemen wij het ook graag transdisciplinair. Mm. Omdat we zoiets hebben van iedereen, vanuit welke discipline ook, ook de juffen, opvoedsters, therapeuten, iedereen werkt aan dezelfde doelen.
Mm-hmm.
Vandaar dat het ook belangrijk is om die af te spreken met z'n allen.
Mm-hmm.
Rond 11:30 springen de therapeuten ook altijd bij voor het voedingsmoment. Hè. Alle hens aan dek eigenlijk daar.
Ja.
Want dat is heel veel één-op-één begeleiding. Zelfs ook de maatschappelijke assistenten, de coördinator, iedereen springt bij. Ook ikzelf soms een keertje. Dat is wel meestal een keer in vakantieperiode als er een beetje minder personeel is. Maar dat is voor mij ook een heel fijne manier om de kinderen op die manier een beetje te leren kennen.
Ja.
Ja, de voeding, dat kan verschillend zijn. Hè. Voor sommigen is dat gemixt, geblikst. Andere kinderen krijgen eigenlijk doorheen de dag zonder voeding. Dus ja, daar zit heel erg veel verschil op.
Ik wou nog eventjes terugkomen op het woordje geblikst. Want dat was ook een term die wij totaal niet kenden. Kan je dat kort toelichten?
Ja, bij bliksem wordt het echt zeer fijn gemalen, zodanig dat er niks meer van brokjes in zitten of van stukjes voeding. Terwijl bij mixen wordt het wel fijner gedaan, maar kan het zijn dat een kind nog wel een stukje voeding of de structuur ervaart. Ja, wat heel belangrijk kan zijn vanuit medisch oogpunt, maar ook bij sommige kinderen, bijvoorbeeld met autisme, naar sensorisch gevoel in de mond.
Ja.
Dus daar wordt er heel erg gekeken van wat kan het kind aan op dat moment.
Oké. Okay.
Nu, na het voedingsmoment is er eigenlijk een opvangmoment, dus dat is teruggemengd over de leefgroepen. Nu, de jongste kinderen doen dan vaak een middagdutje.
Of een poging tot.
Ja, of een poging tot, inderdaad. We hebben 2 ruimtes waarin de kinderen slapen, dus ze liggen daar wel met een aantal kindjes tezamen. Er zijn ook kinderen die gewoon nood hebben aan een uurtje rust, die meer in een rustige omgeving activiteiten doen. En dan zijn er een aantal kinderen die meer actief willen spelen en bewegen. Dus dat gebeurt allemaal tijdens die middagopvang. Tot 1:30 is dat. En dan in de namiddag van 1:30 tot 4 is terug in de eigen leefgroep dat een beetje hetzelfde aanbod wordt gedaan als in de voormiddag. Maar altijd die verzorging, die voeding en die activiteiten op niveau van de kinderen komt terug. Dan zijn er een aantal kinderen die rond 3:30, 4 uur terug vertrekken met een busje van het veer naar huis. Of de kinderen worden opgehaald door de ouders. En dat kan eigenlijk tot 5:30 zijn, hè? Want we hebben vanaf 4:00 tot 5:30 nog naopvang dat ook terug leefgroepoverschrijdend georganiseerd wordt.
Ja, oké. Dat is al een heel mooi beeld, denk ik, om iets te bij kunnen voorstellen, hè? Jullie zetten ook in op contacten met de ouders. Kun jullie misschien wat toelichting geven op welke manieren dat zoal gebeurt?
Ja, gezien bijna de helft van de kinderen ook met busje naar het veer komt, is het niet zo dat wij de ouders dagelijks echt zien in fysiek contact. Daarom vinden we het heel belangrijk om in te zetten op een andere vorm van communicatie. En werken wij met Veer Online, een programma waarbij we een online heen- en weerschrift hebben. Zowel opvoedsters als therapeuten noteren daar een beetje dagverloop van het kind in. Of als er bijzondere bemerkingen zijn rond het gedrag of rond medische aspecten van het kind die dag, zodanig dat de ouders dit kunnen lezen en de ouders kunnen daar uiteraard ook op terugschrijven. Ze schrijven daar soms ook in hoe het weekend verlopen is, of hoe de avond of de ochtend verlopen is. Zo heb je eigenlijk heel snel informatie van elkaar. Daarnaast zijn ouders uiteraard ook steeds welkom in het veer. Ik denk dat er een grote toegankelijkheid is, gewoon ook al in de wandelgangen, om dan eens kort informatie uit te wisselen. Maar ook op vraag kan er altijd met eender wie, coördinator, opvoedster, maatschappelijk assistent, een gesprek gevraagd worden als je echt met een twijfel of met een bezorgdheid zit. We organiseren ook op regelmatige basis zelf overschrijdende contactmomenten. Hè. Zo zijn er 2 keer per jaar leefgroepenvergaderingen, waarbij er soms een globaal informatiemoment eerst is, maar daarna de ouders per leefgroep plaatsnemen en een beetje meer uitleg krijgen over hoe die leefgroep specifiek werkt. Er zijn ook oudercontacten, 1 keer in het jaar, waar ouders ook kunnen vragen met wie zij graag een contact hebben. Ook een zomerfeest, winterfeest organiseren wij. Dan is dat ja, een beetje minder structureel hè, rond 1 kind. Maar dat zijn aangename informele ontmoetingsmomenten. Ook waar je ouders bij elkaar brengt. Hè, wat die uitwisseling van informatie of delen van ervaringen is ook bijzonder boeiend.
Zeker.
Dat merken we zeker ook op onze ouderraad. We hebben een ouderraad waarop alle ouders steeds uitgenodigd worden. Iedereen is welkom. Waarbij we niet specifiek rond hun kind praten, maar eigenlijk meer een beetje beleidsmatige informatie delen. Of ook luisteren naar feedback van ouders over onze werking in het algemeen, over het geheel. Maar ik denk de contacten die dan tussenin de ouders met elkaar opbouwen, dat die ook wel waardevol
zijn.
Ja,
dat wil ik eigenlijk nog zeggen, maar het is mooi dat je het zelf al benoemd. Ik vind dat, ik heb daar eigenlijk vaak zo veel al uit geleerd, uit die momenten bij de ouderraad. Dingen die je oppikt, dat ik dan direct ook kan vragen van, ah, daar heb ik nog nooit van gehoord, wat is dit of dat? En dan wordt daar direct ook alleen ruimte voor gemaakt. Ik vind dat heel fijn.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, want soms is het nog een lijvige agenda met zowel wat zware kost, om het zo te zeggen. Maar ik denk als je voelt van oké, er zijn hier nu dingen die men wil uitwisselen, dat we daar echt ruimte voor moeten geven ook.
Ja.
Ook ja, er zitten ouders van kinderen met een verschillend profiel, hè, met een andere problematiek, ook een andere leeftijd. Hè, waarbij dat er soms ouders zitten met kinderen die al 5, 6 jaar ouder zijn. Ja, die zitten in een andere fase en kunnen heel erg leerrijk zijn voor jonge ouders, maar nog heel jonge kinderen.
Ja.
Dus ja, die uitwisseling is zeker heel erg belangrijk.
Ja. Dus ja, als ouder is het sowieso heel fijn om op de hoogte te zijn, hè, van de ontwikkeling van uw kind en hoe het loopt daar. Maar jullie hebben daar ook een systematische manier in, hè, om een concreet behandelplan, denk ik dat jullie dat noemen, op te stellen en op te volgen. En ik weet nog heel goed, toen we dat de eerste keer dan voorstonden, dat er zo woorden vielen als een persoonsbeeld en een follow-up team. En dat was allemaal zo nogal heel vaag en nieuw. Dus misschien is het interessant om eens te horen wat dat juist betekent.
Ja, maar ik denk die termen persoonsbeeld, follow-up team, dat dat soms wat specifiek is voor het veer, maar dat kadert eigenlijk binnen het deel van handelingsplanning, hè? Een individueel handelingsplan opmaken. En ik denk dat dat wel een algemeen bekende term is binnen onze sector. Maar op regelmatige basis is er dus inderdaad een overleg met iedereen die betrokken is, hè? Bij de ondersteuning van het kind. Dus de ouders, maar ook de professionelen, hè? De professionelen vanuit het veer. En is er onderwijs betrokken bij het kind, zijn het ook de mensen vanuit de school die daarbij aanwezig zijn.
Of zelfs ook thuisbegeleiding.
En de
Ja.
thuisbegeleiding, ja, inderdaad, eigenlijk alle diensten die op dat
Ja, hè?
moment betrokken zijn bij het kind. En ik denk dat het daar dan heel belangrijk is om ieder vanuit de eigen ervaring, vanuit de eigen situatie, een beetje te gaan kaderen hoe de ontwikkeling van het kind verloopt, hoe het functioneren is, en om de doelstellingen te gaan bepalen van wat zien wij de komende maanden haalbaar om te bereiken. Het kan ontwikkelingsstimulerende doelen zijn, kan ook gaan rond de verzorging of rond voeding en dergelijke. Maar ik vind het heel belangrijk om alle perspectieven daar te gaan bekijken en om zeker ook de visie- en toekomstperspectief van de ouders te gaan beluisteren en te kijken van, komen we daar tot een gezamenlijk handelingsplan. Nu, gezien het feit dat wij werken met heel jonge kinderen, is dat ook op vrij regelmatige basis, hè? Stel dat je al wat oudere kinderen hebt, of zelfs bij volwassenen bestaat dat ook, maar daar gaan ze dat minder frequent doen. Bij ons is eigenlijk de afspraak dat er om de 7 maanden een dergelijk team of overleg plaatsvindt, omdat ze nog volop in verandering en in ontwikkeling zijn, hè.
Want we hebben het voornamelijk over jonge kinderen. Normaal gezien, als een kindje 2,5 jaar wordt, gaat hij naar de kleuterschool. Als ik eventjes dat betrek op onze situatie, Aaron is nu 2 jaar 7 maanden, dus die heeft die leeftijd bereikt. Maar kleuterschool is totaal niet aan de orde, hè. Ik heb wel begrepen dat er heel erg op maat gekeken wordt om dan een beetje te gaan kijken van ja, school. Wat is er haalbaar of niet? Maar wat zijn zoal de opties als op dat vlak, allez,
Wel,
wat dat betreft?
Aaron zit nu al bij ons in het MFC, dus voor hem is er al een gespecialiseerde ondersteuningsvorm. Dan gaan we zeker kijken ook van, moet deze nog langer aangehouden blijven of zien wij ergens een overstap naar school mogelijk? Kan ook zijn dat een kindje 2 jaar is, maar nog in de reguliere kinderopvang zit, hè? En dan beginnen de ouders ook wel te denken van, oké, is een overstap naar school mogelijk of niet? Ik denk dat dat heel uiteenlopend is. Het kan zijn dat een kind wel klaar is om naar regulier onderwijs te gaan, maar dat dat met wat ondersteuning moet, hè. Dat je ondersteuning kan dan zijn vanuit een kar bijvoorbeeld, of kan ook vanuit rechtstreeks toegankelijke hulp. Men noemt dat dan globaal individuele ondersteuning, wat ook vanuit een MFC vaak geboden wordt gebeuren. Dat betekent dat ze eigenlijk gaan kijken van wat heeft die klas, wat heeft die juf nodig om ook nog meer aan de specifieke zorgbehoeften dan van dat kind te kunnen voldoen. Dus heel vaak is dat bij een overstap van regulier opvang bijvoorbeeld naar eerste kleuterklasje. Kan ook zijn van regulier kleuteronderwijs naar eerste jaartje in het lager onderwijs. Maar echt specifiek voor die overgangsmomenten is dat bedoeld. Zien we dat het kind nog een intensievere zorgnood heeft, dan is misschien regulier onderwijs niet mogelijk. Dan kan buitengewoon onderwijs een optie zijn of blijvend in een multifunctioneel centrum zoals bij ons. Maar daar is het echt kwestie van heel goed de ontwikkeling op te volgen en te kijken vanaf wanneer dat we ergens mogelijkheden zien. En ook daar in overleg met de ouders, CLB wordt daar dan ook wel heel fel bij betrokken, want zij zijn uiteindelijk ook degene die dan advies moeten verlenen en die ook de attesten moeten schrijven voor het buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld, hè.
Ja, want het was ook in de ouderraad dat ik voor het eerst de term TOA en POA had gehoord. Ik zal dat misschien eventjes al kort toelichten. Dus TOA staat voor tijdelijk onderwijs aan huis en POA voor permanent onderwijs aan huis. Zover ben ik al mee.
Klopt, ja.
Nu, ik weet dat ik daar nog uitgebreid in een andere aflevering in deze podcast wel ga bij stilstaan. Maar je had er juist al gezegd dat er ook al juffen van de vinderij. Is dat van de vinderij?
Ja,
Ja, toch.
klopt.
In het veer zitten. Kan je daar kort misschien al iets over zeggen?
Ja, eigenlijk hebben we twee werkingen vanuit de vinderij. Enerzijds op kleuterniveau, dus de kleuterwerking, en anderzijds de lagere schoolwerking. Lagere schoolwerking heb ik in het begin een beetje uitgelegd, hè, bij die kinderen die 6 plus zijn, dus die die leeftijd bereikt hebben, die leerplichtig zijn eigenlijk. Kan het zijn dat we zien, die hebben mogelijk kans op doorstroom naar type 2 onderwijs, maar zijn daar nu nog niet klaar voor. En wij bieden een geïntegreerd aanbod in het VEER voor die kinderen. Dus dat is echt in de leefgroep dat de opvoedsters, therapeuten en de juffen heel nauw samenwerken. En dat is echt wel een klas, dat is onze vuurtorenklas. Daarnaast heb je natuurlijk op jongere leeftijd ook al dat de vraag komt: is onderwijs voor mijn kind mogelijk? Dan zitten we in die kleuterwerking. Dat is zeker ook met vinderij, maar kan ook met een andere school zijn. En daar gaan we gaan kijken om die TOA, tijdelijk onderwijs aan huis, aan te bieden. Het is dan enkel niet in het huis, maar in het VEER als huis, hè. En dat betekent dat kinderen eigenlijk 4 uur per week een vorm van onderwijs aangeboden krijgen door de juf. En ik denk dat op elk handelingsplanning, hè, op elk gesprek, dat dat aan bod moet kunnen komen. Die vraag kan vanuit ouders komen, maar de vraag kan zeker ook vanuit het team komen. Als zij voelen, dit kind kan meer aan, of er is, hè, ruimte om ook aan onderwijsdoelstellingen te werken. Hoewel met transdisciplinair werken is dat
Ja,
een beetje vanuit,
voilà.
hè, alle disciplines. Maar dan proberen we hen toch op die manier wat kennis te laten maken, omdat het ons ook informatie geeft over een latere overstap naar volledig buitengewoon onderwijs
Ja.
bijvoorbeeld.
Je vermeldde er juist type 2 onderwijs. Wat betekent dat juist?
Dat is voor kinderen met een matig mentale beperking.
Oké.
Ja.
En welk type is dan voor kindjes met een eerder motorische problematiek?
Bij motorische problematiek spreekt men over type 4.
Ah ja.
Je hebt bijvoorbeeld ook kinderen met autisme, hè, autisme maar met goede cognitieve mogelijkheden, dan spreekt men over type 9. Eigenlijk heb je zo van type 2 tot type 9 allemaal verschillende. Hè. Er zit ook een doelgroep in voor kinderen met een auditieve beperking of voor kinderen met een visuele beperking. Dat zijn zeker zaken waarbij je met CLB in overleg dit kan bekijken. Het is ook CLB die jou dan dat type attest moet kunnen bezorgen op basis uiteraard van testresultaten en van verslaggeving van het kind.
Ja, misschien nog een laatste vraag over het MFC voordat we overschakelen naar wat informatie over hun kar. Als mensen nu een PAB hebben, dat is een persoonlijk assistentiebudget, dan kan het MFC daar ook mee betaald worden, hè? Kan je misschien toelichten hoe dat juist in zijn werk gaat en over welke bedragen gaat dat dan?
Persoonlijk assistentiebudget of het PAB is niet zo'n eenvoudige regelgeving. Hè? Dus, maar het klopt, mensen hebben soms een geldige jeugdhulpbeslissing, specifiek voor ondersteuning vanuit een MFC, wat ze aangevraagd hebben bij de toegangspoort. Dat zit eigenlijk binnen jeugdhulp, hè? Dat is een onderdeel van de dienst opgroeien. Maar het kan ook dat zij een persoonlijk assistentiebudget hebben aangevraagd. Mensen die zo'n budget hebben. Het budget is afhankelijk van de zorgvraag die de ouders of de context stelt en ook de ernst van de beperking van het kind. Dus op dat vlak kan dat fel fluctueren. Denk, maar ik sla er misschien een slag in dat dat van ongeveer een 10.000 euro op jaarbasis tot een goede 50.000 euro op jaarbasis
dus
kan
maar voor een
gaan.
idee te hebben, hè? Ja,
ja.
Ja. Oké. Okay.
Nu, je kan inderdaad bij een MFC met dat budget ook inkopen, maar de meeste, dus zoals bij ons bijvoorbeeld in het VEER, koopt niemand echt zijn dagopvang in met het budget, maar spreekt men over een combinatieregeling.
Ja.
Dan geef je aan bij het VHPH, die dat budget voorziet, dat je een aantal dagdelen, noemen ze dat, dus een volledige maandag bij ons komen zijn 2 dagdelen, dat je zoveel aantal dagdelen gebruik maakt van ondersteuning in een MFC. MFC, en dan houden zij een deel van het budget in, hè, omdat ze anders dubbel zouden financieren, want ze financieren ons als MFC en ze financieren mensen, hè, vanuit het persoonlijk assistentiebudget. De dag dat jij geen gebruik meer maakt van het MFC, heb je terug je volwaardig assistentiebudget. Maar dat is heel erg verschillend.
Ja.
Want dus de begeleiding is dan wel terug inkopen met, of mensen die dan bijvoorbeeld verblijf willen, dat is dan ook effectief inkopen met. Maar dat is heel sterk afhankelijk van casus tot casus, denk ik. Ja, daar kan je zeker voor terecht bij zo'n multidisciplinair team, hè, die ook aanvragen doet voor een persoonlijk assistentiebudget. En je hebt ook bijstandsorganisaties, die zijn ook erkend door het VAPH, die mensen ondersteunen in dan het hanteren van dat budget. Hè. Welke regels zijn daar dan voor nodig? Welke documenten? Hoe kan je het dan ook effectief inzetten? Dus zij zijn zeker wel goed geplaatst om ook wat ondersteuning te bieden.
Ja, en die bijstandsorganisaties, ik zal ze misschien ook zeker nog in de show notes zetten. Kan je er een paar voorbeelden geven van?
Heb bijvoorbeeld Onafhankelijk Leven of Absoluut. Er zijn er nog een tweetal,
Ja,
maar
ah
ze
ja,
komen nu
oké.
niet in mijn
Ja.
hoofd. Het is een klein beetje ook per regio of per provincie, denk ik, bepaald. Ja.
Goed. Ja, sowieso, PHB is een heel ingewikkelde zaak, hè. Dus ja, ik denk dat het goed is dat mensen verder met die vragen kunnen doorklikken op de links waar ik naar zal verwijzen.
Ja, wel, om daar nog eventjes op aan te vullen. Dus de bijstandsorganisaties is meer voor op het moment, denk ik, dat je dan het PHB effectief al hebt. Als het eigenlijk voor de aanvraag is, is het meer bij een multidisciplinair team. Hey, onder andere bij het COS of verbonden aan je mutualiteit. Dus dat je daar eigenlijk terecht kan.
Dat is heel helder, denk je wel. Goed, dan zullen we eens overgaan naar wat een kar allemaal betekent of wat er allemaal wordt aangeboden. Want dat
Ja.
is echt voor mij totaal nog altijd een wat ongekende wereld. MFC, daar ben ik nu al vrij goed in mee. Het is nu het tweede jaar, het schooljaartje dan, dat we daarin meestappen. Maar het kar is nog iets vrij vaag voor mij.
Ja, wel, het Centrum voor Ambulante Revalidatie, hè, bij ons zit dat echt in hetzelfde gebouw, dus onze werkingen lopen echt wel wat door elkaar heen. Ik denk het grote verschil is dat bij onze kinderen zitten die ook echt wel nood hadden aan gespecialiseerde dagopvang, hè. Niet enkel therapie of begeleiding, maar die echt ook zoekende waren naar een andere vorm van dagondersteuning. In het Centrum voor Ambulante Revalidatie komen de kinderen ambulant. Dus dat wil zeggen dat ze in een reguliere kinderopvang zitten en voor een aantal uur in de week therapie krijgen vanuit het centrum. Of ze zitten in het school of in de klas en komen dus voor en na school, soms ook een keer tijdens de schooluren, op logopedie, ergotherapie of een kinesietherapie. Nu binnen ons kar zijn er eigenlijk twee groepen. Dus enerzijds is er ook therapie voor volwassenen, maar dat beperkt zich enkel voor volwassenen met een gehoorstoornis. Daarnaast is het eigenlijk voor kinderen van 0 tot 18 jaar. En dat kunnen allerlei problematieken zijn. Kinderen met autisme, complexe ontwikkelingsstoornissen, een gehoorstoornis, cerebral palsy of een niet aangeboren hersenletsel. Kinderen met een hyperkinetische stoornis of een mentale handicap. Ook kinderen met een motorische stoornis of een gedragsstoornis. Dus dat is
Heel
eigenlijk ook
breed,
heel
amai.
breed, heel uiteenlopend. Ja.
Ja.
Ja, daarom ook dat hun team zich zeker en vast niet alleen beperkt tot logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten, maar dat zij fel aangesterkt worden door een team van artsen, ook een kinderpsychiater, psychologen. Zeker die laatste zijn ook belangrijk binnen hun adolescentenwerking.
Dus jullie hebben effectief wel een kinderpsychiater waar jullie mee samenwerken.
Ja, echt intern, hè, die ook deel uitmaakt van de personeelsploeg van het revalidatiecentrum.
Want daar kun je tegenwoordig heel moeilijk bij terecht, hè, bij kinderpsychiaters. Dus het is wel super dat jullie die in huis hebben.
Ja, dat klopt.
Ik hoor over zowel groepen, maar dat gaat dan ook individueel of is dat dan een combinatie?
Eigenlijk heb je daar ook beiden. Heel veel is individuele therapie, maar zeker ook bij vrij jonge kinderen hebben zij ook groepswerkingen. En die kinderen komen zelfs 3 halve dagen in de week. Dus dan is het niet beperkt tot 1 uurtje, maar die komen 3 halve dagen in de week. Dat zij dan inderdaad combineren met gewoon onderwijs. Ja.
En hoe zit dat dan financieel?
De mensen die gebruik maken van de ambulante revalidatie, die betalen eigenlijk remgeld. Per dag is dat, of per soort zitting dat ze gevolgd hebben. Nu, de voorwaarde is dat zij aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming. En het is eigenlijk die de grootste, of het grootste deel van de kostprijs op zich nemen.
Hoe proberen dan de mensen van het kar, het team om het zo te noemen, dan met ouders samen te werken?
Ouders zijn heel erg betrokken. Heel vaak zijn de ouders mee bij de therapie, zijn ze aanwezig en
Ah ja.
participeren ze soms ook echt in de therapie. Daarnaast nemen zij ook deel aan overleg, net zoals dat bij ons gebeurt, hè. Voor de hulpverleners van het CAR zijn ouders eigenlijk wel echt ook het kompas, want binnen het CAR is het ook heel belangrijk om in te zetten op de activiteiten en de participatie in het dagelijks leven. Dus in die zin is het heel belangrijk om te kijken van tot waar hebben ze ons nodig, maar waar kunnen we hen voldoende versterken, zowel het kind, maar ook de ouders en de context, om dan zelf aan de slag verder te gaan.
Ja, oké. En samenwerken met andere hulpverleners, wordt dat ook gedaan?
Ja, zeker en vast. Ze zijn ook heel nauw betrokken bij alle overleg met onderwijs, met thuisbegeleidingsdiensten, met ons als MFC uiteraard. Ook daar spreekt men soms over de getrapte voorziening. Het kan zijn dat kinderen starten in het CAR, maar dat we zien er is toch wel meer ondersteuning nodig. Die gespecialiseerde dagopvang is nodig. En dan worden zij aangemeld bij ons. Kan ook omgekeerd. Kinderen die bij ons uitstromen, naar regulier onderwijs bijvoorbeeld doorgaan. Maar we voelen, die hebben daarnaast toch nog wel wat nood aan therapie. Dan kunnen ze in het CAR ook blijven. Maar ja, ook met CLB hebben zij heel nauw overleg. Dus ja, ik denk
Heel
dat dat
breed ook, ja.
ja, heel breed.
En de aanmeldprocedure, je had het er juist al eventjes gezegd, hè, dat is eigenlijk een beetje gelijkaardig als het MFC. Dus dat is gewoon bellen naar het veer, bij
Ja,
wijze van spreken.
klopt.
En dan wordt het verder
Ja,
bekeken.
afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt er dan gekeken naar welke maatschappelijke assistenten wordt er doorverwezen. Omdat dat een beetje per team is, het heel jonge kind of wel iets oudere kinderen of ook wel pubers. Hè, niet te vergeten, er zijn zeker ook heel wat pubers die revalidatie volgen. Maar dus ja, alles begint eigenlijk met een warm aanmeldingsbeleid, hè, een aanmeldingsgesprek waarin die hulpvraag in kaart gebracht wordt. En waarbij dan ook wel gekeken wordt van voldoet het hier aan alle voorwaarden om eigenlijk binnen een revalidatieovereenkomst te voldoen. Hè. Dat is soms op basis van testgegevens en resultaten die dan behaald worden, om dan eigenlijk ook effectief inschrijfbaar te kunnen zijn.
En heeft elk kar dan hetzelfde aanbod of doelpubliek?
Daar gaat zeker ook verschil op zitten, net zoals dat daar bij MFC's verschil op zit. Hè, want je zal zeker ook CAR hebben die bijvoorbeeld aan meer volwassenen therapie geeft, ook voor volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel bijvoorbeeld. Dat gebeurt bij ons niet. Ik denk op vlak van kinderen dat dat wel een beetje gelijklopend is, aangezien dat het al zo een breed programma of een breed gamma is, hè, van beperkingen dat je hebt. Maar bijvoorbeeld, ja, kinderen met gehoorstoornis heb je bij ons wel. Misschien dat je dat in andere revalidatiecentra iets minder hebt. Als ik mag aanvullen, het revalidatiecentrum heeft ook nog twee andere diensten, zoals de MDT-dienst. Maar heeft ook een dienst HoorExpert. Dat is echt wel een audiologische dienst die ook onderzoeken doet, zonder dat mensen ook vraag hebben naar een behandeling, maar puur naar gehooronderzoek en aanpassen van gehoortoestellen.
Oké, dus daar heb je
Ja,
echt wel wat expertise in.
dus daar ja, zit zeker ook expertise.
Ik wil nog eventjes een ervaring van een andere zorgmama delen over het CAR. Ze schreef mij namelijk het volgende: ons zoontje is 2,5 jaar, 2 keer per week naar het CAR geweest. We zien die mensen zo graag. We werden gedragen en geholpen. We kunnen ze alleen maar een mooi standbeeld geven. Ik vond dat toch wel blijken dat uit zo'n uitspraak dat die meerwaarde ja, zo groot is. En dat je op die manier bij je kind ook zo'n mooie ontplooiing kunt zien als die zo goed ondersteund wordt, als die zo goed begeleid en behandeld wordt. Dus ja, voor iedereen een dikke merci.
Dank u wel, heel graag gedaan. En ik denk zo feedback krijgen of lezen, dat dat ook ja, de meeste voldoening geeft aan de mensen bij ons, hè? Zeker en vast.
Het Veer probeert ook jaarlijks via acties wel wat geld in het laadje te brengen, omdat er toch veel kosten zijn verbonden, bijvoorbeeld aan het busvervoer, maar ook de aankoop van speciale toestellen of spelmateriaal. Welke acties zijn het dan bijvoorbeeld?
Wel, jaarlijks hebben wij een overkoepelende eindejaarsactie met het Veer. En daarin verkopen wij eigenlijk producten van handelaars uit onze regio, die intussen ook wel al een beetje een band hebben opgebouwd met onze organisatie. Dat zijn meestal wel lekkernijen en een keer feestelijke dranken of chocolade, die wij dan in de maand november, waarvoor wij een webshop opmaken, die we dan in de maand november lanceren en waarop mensen hun bestellingen kunnen doorgeven. En daar proberen we wel een beetje winst uit te maken. En dat is altijd belangrijk voor ons dat dat effectief gaat naar producten die aangekocht worden voor de kinderen, inderdaad. Hè. Ja, een paar jaar geleden was het inderdaad voor aankoop van een nieuwe bus. Hè. Dat is ook een bus die aangepast is voor rolstoelvervoer, wat toch wel een hoge kostprijs heeft. Maar ook al het gespecialiseerd speelgoed heeft zeker zijn kostenplaatje. Dus
Amai, nog niet.
ja, zo'n extraatjes zijn wel fijn. Daarnaast kan het af en toe zijn dat ze nog een keer een koekenverkoop voor een specifiek doel of zo doen. Maar die eindejaarsactie is eigenlijk wel de enige dat echt jaarlijks terugkomt.
Ja, oké. Je had het al eens vermeld, hè. Jullie worden wel gefinancierd door de overheid, maar centen zijn eigenlijk altijd wel welkom, denk ik. En als mensen jullie financieel willen steunen, kan dat dan?
Dat kan zeker. En het klopt, hè. We hebben subsidies zowel naar personeel toe als naar werkingsmiddelen van VAPH. Alleen zijn die al de laatste 10 jaar niet geïndexeerd. En ik
Oei.
denk dat we allemaal zelf uit ons
Amai.
huis zouden weten, hè, als je alleen al naar energie kijkt, hoe dat alles gestegen is. Dus wat extraatjes zijn zeker welkom. Dat kan simpelweg door een gift op ons rekeningnummer. Hè, vanaf €40 kan je daar ook een fiscale attest voor hebben en dus belastingsvermindering voor krijgen. Maar dat kan ook omdat je misschien een keer denkt van ik ga een activiteit organiseren en de opbrengst schenken aan ons. Zo hebben wij ook wel het geluk van een aantal sympathisanten of mensen te hebben die jaarlijks zoiets organiseren bij ons. Een wielerclub hier uit de buurt, de Schapenkoppen, die altijd een bepaalde wielerwedstrijd organiseert en een bedragje aan ons schenkt. Maar er is ook een dame van de caravanatelier die juweeltjes verkoopt en een groot deel daarvan aan ons schenkt. Dus dat is ook wel heel fijn. Af en toe hebben we ook een keer mensen die zeggen, kijk, ik geef een feest voor mijn pensioen, een pensioenviering, en ik ga geen geld vragen aan de mensen of geschenken voor mezelf, maar ik ga vragen dat ze in plaats daarvan een schenking doen aan ons. En dan maken wij uiteraard ook dat de organisator een lijst krijgt met de mensen die naar aanleiding van die gelegenheid aan ons geschonken hebben. Dus dat zijn ook wel heel fijne en mooie initiatieven waarvoor we heel erg dankbaar zijn.
Ja, absoluut. Nog een vraagje wat betreft wachtlijsten. Het is jammer genoeg een reëel gegeven waar dat iedereen in het zorglandschap mee wordt geconfronteerd, hè. Wat zijn jullie ervaringen op dat vlak qua zowel instroom als uitstroom?
Ja, wachtlijst of de problematiek van de wachtlijsten is ons zeker niet ongekend. Voor ons blijft het belangrijk om maximaal in te zetten op zorg op maat van het kind. We proberen die in- en uitstroom zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Als we voelen dat een kind geen veerkind meer is, gaan we ook echt wel maximaal op weg om te kijken naar nazorg, hè, om te laten uitstromen, maar misschien dus nog die ondersteuning vanuit CAR of met nog een beetje mobiele begeleiding vanuit onze rechtstreeks toegankelijke. Dus we proberen tijdig te kijken waar dat er een doorverwijzing nodig is. Maar het klopt, ook wij worden daarmee geconfronteerd. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is om actief te blijven evalueren en te bekijken of de geboden zorgvorm de juiste is en dan voldoende proactief in te spelen naar de toekomst toe.
En dan komen we aan de laatste vraag die ik aan iedereen graag stel. Welke boodschap of tip heb je nog naar zorgouders, maar dat mag ook naar een bredere omgeving zijn?
Wel, naar ouders toe denk ik dat het heel belangrijk is dat ze blijven onthouden dat ze eigenlijk wel echt de primaire zorgfiguren zijn. Hè. Ik denk dat het ook heel goed is daar waar dat je vastloopt om te gaan zoeken naar ondersteuning en vanuit de professionele setting. Ik denk dat dat in sommige fasen ook echt nodig is om die draaglast te verminderen en dat dat ook heel erg oké is. Maar dat daarnaast goed is om niet te twijfelen aan eigen kennis en expertise. Ik denk dat net door die uitwisseling is en het gezamenlijk traject is dat we gaan, de ene leunt de ene keer meer op de andere en omgekeerd, dat we een mooi verhaal kunnen schrijven. En dat het ook belangrijk is als je ervoor open staat, dat je ook heel veel moois kan leren van de zorgkindjes zelf. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te blijven zien.
Absoluut. Een mooie woorden om je af te sluiten. Goed. Dan rest me enkel nog om jou, Sophie, van harte te bedanken om tot hier te komen voor dit zeer interessante gesprek.
Heel graag gedaan.
Ik laat alvast ook de gegevens van het veer achter in de show notes. Natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Wist je dat je mij een groot plezier doet als je me laat weten hoe je de aflevering vindt? En nog meer door hem te delen en te beoordelen? Want zo help jij mee zorg te dragen voor zorgouders en bekendheid te scheppen over zorgouderschap en alles wat erbij komt kijken. Ook een dikke merci voor de mensen die hun vragen vooraf doorgegeven hebben over dit onderwerp. Heb je mijn vraag hierover op Instagram of Facebook gemist? Volg me dan gerust via mijn sociale mediakanalen, zodat je op de hoogte blijft van de podcast. Dagelijks verwen ik je daar ook nog eens met een gedicht, dus van harte welkom. Ten slotte nog een bedanking voor Orteam, de sponsor van de podcast. Dankzij hen blijft de podcast betaalbaar om te maken. Orteam is een orthopedisch centrum waar ze hulpmiddelen op maat voorzien. Zo heeft mijn zoontje Aaron zijn voetorthese, zitschaal, relax- en sta-apparaat allemaal via hen kunnen bekomen. Ze richten zich zowel op volwassenen als kinderen. Kortweg, maatwerk met een persoonlijke service. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag en tot de volgende keer.